Welkom bij de Hybrid Work Podcast.
In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken.
Wat houdt het in?
Wat is de impact voor organisatie en mens?
Laat je informeren,
inspireren
en verwonderen.
Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website
hybridworkpodcast.com.
Horen we jou binnenkort hier te gast?
Of heb je ideeën?
Laat het ons weten.
Welkom.
Welkom.
We hebben vandaag te gast Shiraz Kazmi. Zou je jezelf willen voorstellen?
Ja, dankjewel. Je spreekt het goed uit. Ja, absoluut. Dank jullie voor de uitnodiging.
We hebben geoefend uiteraard. Hè?
Jullie hebben geoefend.
Ja, dit kan echt niet, jongens. Dit is in het kader van de inclusie. Dat kan niet.
Nee, maar het gaat vaak genoeg mis. Dus het is juist goed dat jullie hebben geoefend. Ik ben inderdaad Shiraz Kazmi. Ik ben werklevenexpert, communicatieadviseur en oprichter van het trainingsbureau Grow Every Day. En ik help eigenlijk in essentie mensen en organisaties vanuit binnenuit groeien.
Nou, dat bij elkaar geeft genoeg stof om over in gesprek te gaan. Dus we zijn heel blij dat je er bent. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, onze favoriete openingsvraag. Wat vind jij dat het hybride werken inhoudt?
Hybride werken, om dat in één zin te beantwoorden, is moeilijk. Het is veelomvattend, maar ik ga het toch proberen.
Ook in meerdere zinnen, hoor.
Laat ik beginnen met inderdaad de essentie en dan kunnen we daarna misschien uitweiden. Maar het is inderdaad een andere manier van werken. Een flexibele manier van werken waarbij je bewust keuzes maakt tussen waar, wanneer, hoe en met wie je werkt of samenwerkt.
En het gaat dan voornamelijk om de bewuste keuzes.
Klopt. Ik denk dat het grote verschil is met ontwikkelingen die we in het verleden hebben gezien de afgelopen 10, 20 jaar. Dat woordje bewust inderdaad. Om daar ook daadwerkelijk op alle niveaus bewuste keuzes in te maken.
Dat growth mindset, dat gaat ook over bewuste keuzes. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, de growth mindset is eigenlijk sinds een paar jaar in mijn leven gekomen als concept of als tool. En het helpt mij heel erg om bewust in het leven te staan. Niet alleen in het werk, maar ook in het leven keuzes te maken de hele dag door. We maken met z'n allen, of iedereen maakt zo'n paar duizend keuzes per dag. Dus het is goed om goede keuzes daarin te maken die bijdragen aan jouw levensdoelen. Het is natuurlijk belangrijk om als eerste duidelijk te hebben voor jezelf wat je levensdoelen zijn, om die keuzes dan op te kunnen baseren of op te kunnen richten. En daarbij komt mijn broer om de hoek kijken, want die is psycholoog. En die heeft dat gestudeerd als passie. Hij had ook bedrijfskunde gestudeerd, net als ik, maar deed dat er als hobbyproject eigenlijk bij.
Ja, gaaf. Ja.
En die heeft me eigenlijk de afgelopen 10 jaar geïnfecteerd met dat virus.
Zijn eerste project.
Misschien wel.
Je moet altijd ergens op oefenen, toch?
Exact. Ja. Heel graag een gewillig slachtoffer wat dat betreft. Ik stond daar wel voor open, maar hij heeft me inderdaad de afgelopen 10 jaar heel veel kennis bijgebracht op dat stuk. En met name op het stukje positieve psychologie. Hoe kun je eigenlijk die lessen, die inzichten vanuit die theorie meenemen? Hoe kun je daar je dagelijkse leven op vormgeven? Zodat dat bijdraagt aan ook jouw geluksniveau.
Ja.
En de growth mindset is eigenlijk een tool die jou helpt om de hele dag door keuzes te maken die passen bij jouw ideale zelf eigenlijk.
Dus echt om dat om te zetten naar je gewenste gedrag, zodat dat aansluit bij een fijne, gelukkig leven.
Ja, zo kun je het zeker omschrijven. Ja.
Want als ik zo...
Dat komt niet zomaar, lijkt mij. En dat is niet even 2 trainingjes en we hebben een growth mindset.
Ik denk, ik zie mezelf ook als een soort van, experiment daarbij. Je bent denk ik je hele leven aan het leren. En de growth mindset is ook iets wat je nooit volledig onder de knie zult krijgen, maar het een proces is. En het is mooi als je daar je ontwikkeling in ziet. En dat zie ik bij mezelf wel. En dat je dus daardoor ook de effecten gaat zien van... elke keer dat je bewust in die growth mindset stapt, want dat is het eigenlijk. Hè? Je kiest tussen die 2 varianten. De fixed mindset, waar je jezelf misschien iets meer vastzet, waarin je dingen voor lief neemt, waarin je dingen als waarheid aanneemt. En de growth mindset, waarin je veel onderzoekender, misschien wel creatiever of innovatiever gaat denken over dingen die voorbij komen. En ze niet gaan zien als problemen waar je niet zoveel mee kunt, maar juist als uitdaging om van te groeien. En als je dat...
Dat is een hele interessante stelling.
Ja,
dat is wel een hele eenvoudige eigenlijk stelling die je helpt om dat in perspectief te plaatsen. Want daardoor komen dingen in beweging. Daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat over groei. We hadden het in het vorige gesprek al even over. Hè. Groei is natuurlijk ook een heel persoonlijk begrip. Voor jou betekent waarschijnlijk groei iets anders dan voor Carina.
Ja.
Of voor mij. En dat vind ik het interessante, dat het zo'n persoonlijk ding is. De growth mindset werkt voor iedereen anders, maar het kan een tool zijn om gewoon de hele dag door, iedere dag weer, keuzes te maken die bijdragen aan je werkgeluk of je werkbeleving of je werk-privé-balans. En uiteindelijk te zijn wie je wilt zijn.
Maar voordat we daar nog iets op doorgaan, even een, zeg maar, een praktische kant ervan. Want hoe doe je dat dan? En wat is dan de vraag die jij je dan bewust, waarschijnlijk tegenwoordig al onbewust, stelt van, hey, kies ik nu hiervoor, kies ik daarvoor? Wanneer voel je dat aan dat zo'n keuzemoment is?
Hele complexe vraag. En ja. Dat is inderdaad de uitdaging die, ja. Die mijn broer, mijn zus en ik de afgelopen paar jaar zijn aangegaan. Hoe kun je dit systematisch inbouwen eigenlijk in jouw leven? Hoe kun je ervoor zorgen dat je veel vaker bewust voor die growth mindset kiest? Dus in die growth mindset stapt. Want dat doe je dus de hele dag door, wat ik net al zei. Het is niet zo dat je altijd die growth mindset dan hebt, maar je kiest continu tussen die twee. Je zet eigenlijk, je kiest voor de rode of voor de groene knop. Hoe zorg je ervoor dat je vaker bewust op die groene knop klikt? Daar hebben we eigenlijk een methode voor ontwikkeld.
Ja.
En dat is een methode die helpt om dagelijks bewust dus in je leven te gaan herkennen waar je dan die keuzes kunt maken. En dat kan bijvoorbeeld zijn als je op een verjaardag komt. Gisteren heeft mijn zus bijvoorbeeld haar verjaardag gevierd en die had een mooie chocoladetaart besteld. Nou, zowel mijn zus, nou, mijn broer als
dat
ik.
Dat is voor mij al keuzemoment 1.
Een rode knop.
Precies. Ja. Sowieso. Ja, kies je dan voor de rode knop?
Nou,
ja?
Ik niet hoor. Ik kies voor de groene en dan denk ik, nou, dat doe ik morgen wel salade.
Precies. Dus toch? Dan ga je. Dus dat zie je wel. Je kiest er wel voor, maar eigenlijk wil je het niet.
Of een kleiner stukje.
Ja, precies.
Maar chocola. Hey, ik ben een vrouw.
Ja. Bij mij is het meestal groen hoor.
Ja? De groene knop?
Ja.
Ja. Ja, nee, maar dit is wel een mooi voorbeeld, heel praktisch.
Een mooi voorbeeld. Nou, ja. Ik zei net al even, mijn broer, mijn zus en ik zijn alle drie van zo min mogelijk of eigenlijk geen suikers. Dus zijn best wel radicaal in onze dieet wensen.
Ja.
We drinken bijvoorbeeld geen frisdranken, we drinken zoveel mogelijk water. Maar hetzelfde geldt voor eten. Maar ja, op een feestje is het natuurlijk leuk als jouw zusje, want we hebben een vierde... Ja. Nog een tweede zus, dus we bestaan uit twee zussen en twee broers.
Ah ja, en jullie drie hebben dus suikerarm of loos.
Ja,
en één zus niet.
Nog niet, die is nog wat jonger, dus die komt misschien.
Die nog niet bij suiker. Deze een hint.
Die krijgt nu al suiker.
Zij krijgt alle suiker van de familie.
Precies, ja, zo kun je het bijna zien inmiddels. Ja. Maar die heeft dus een mooie taart besteld. En dan wil je natuurlijk wel ook van meegenieten. En ga je dan, wat zeg je dan, weet je? Ik neem geen stukje en verpest je dan het moment. Of slik je dan even en zeg je van letterlijk en neem je dat stukje taart wel. Maar ja, gaan toch allerlei radertjes gaan af in je hoofd van, wat is nu een goede keuze?
En
is dat een goede keuze voor mij of voor de rest? Of is dat sociaal verantwoord, zeg maar?
En wat heb je gedaan?
Jij bent geïnteresseerd van een stukje taart.
Nee, ik ben dus benieuwd van, want ik weet je, growth mindset is natuurlijk zo'n buzzword ook, net als hybride werken. Maar ik geloof er zo in dat we elkaar ook kunnen inspireren op de alledaagse uitdagingen. Dus ik ben gewoon wel echt benieuwd. Hoe heb je dat dan gedaan? Wat heb je gekozen en waarom heb je dat gekozen? Want ik hoor je een paar dingen er al onder zeggen. Dus ik ben heel benieuwd wat je argumenten zijn.
Ja, nou, ik heb sowieso dat stukje genomen en gewoon een voorstuk.
Sowieso.
Ik hou ook van dat soort momenten. Suikervrij eten betekent dat je nooit suiker mag eten voor mij. Hè?
Mm-hmm.
Dus de rest van de week heb ik dat bijvoorbeeld niet of minimaal gedaan. En ik zit ook nog in het proces om daar te komen. Om ook vaker nee te zeggen. Maar voor dat moment, ik wist dat ik heb die taart zelf opgehaald. Ik wist dat die er kwam. Ik was er ook van aan het genieten. Dus dan geniet ik ook van dat moment. En dan voel ik me ook niet schuldig. Maar ik weet ook de volgende dag inderdaad dan minder vaak ja zeggen tegen suikers, bijvoorbeeld. En dat het growth mindset is zo'n eenvoudig principe. En dat is het mooie, dat we die tool hebben gevonden, weet je. Dat je dus het zo makkelijk kan maken voor jezelf. En kan toepassen op die hele kleine momenten die zo de gehele dag tegenkomt.
En jullie eigen methode heeft je daarbij geholpen?
Ja, die helpt er absoluut bij. Het gaat ook over een stukje bewustwording. Hè? We hebben natuurlijk het woord bewust al gezegd. Nou, mindfulness is natuurlijk ook een andere trend. Ja. Als je dat erbij pakt, het bewust kijken naar wat gebeurt er? Wat gebeurt er in je? Wat gebeurt er om je heen? Hoe reageer je daarop? En daar dan bewust naar handelen, dat helpt je heel erg om ook in te gaan zien wat nou die momenten zijn dat je die growth mindset kunt gaan omarmen.
Ja, dus evalueer je dan ook terug naar, daar is me niet gelukt of daar heb ik het niet gedaan. Wat heeft dat beïnvloed?
Ik trek hem gelijk door. We hebben zelfs in ons bedrijf dat doorgevoerd tot een wekelijkse update die we doen.
Accountability dan.
Ja, ja, dat we letterlijk gewoon wekelijks een formuliertje invullen. En die Gaaf. Dan de week erop weer bespreken.
Je hebt nog geen app.
We hebben een app ontwikkeld, inderdaad. Ja? Maar die is nog niet echt...
Twee stukjes chocola staat er nu op.
Bij wijze van spreken, ja. Dus dat je inderdaad het kan registreren. Maar we hebben een app ontwikkeld waarbij je inderdaad uitgedacht wordt om elke dag iets nieuws te doen.
Oh, dat is gaaf, ja.
Ja. Ook om dat gedrag, zeg maar, om die nutjes toch in te bouwen, ja, ook digitaal gezien en toegankelijk te maken. Maar dat formuliertje, dat stelt een aantal vragen die gebaseerd zijn ook weer op die psychologische principes, accountability bijvoorbeeld, maar ook bewust te reflecteren op je dag. Hey, wat voor keuze heb ik gemaakt? Wat zou ik de volgende keer misschien anders doen? Waar ben ik trots op? Dat soort vragen worden daarin gesteld. En dat helpt je ook om dat als team met elkaar te delen. En ook om de volgende keer misschien keuzes te maken of makkelijker keuzes te maken die in jouw voordeel werken en die jou helpen om dat doel te bereiken.
En zie je dit nou in over alle leeftijdscategorieën heen als item wat nu hot is, als ik het dan maar zo mag zeggen? Of zie je daar toch wel bepaalde doelgroepen? Want ik heb wel het idee dat ook de jongere generatie, de mensen die nu eigenlijk op de arbeidsmarkt komen en zijn, of net gekomen zijn, daar veel bewuster mee bezig zijn als mijn generatie of ouder. Maar dat is een aanname die ik doe. Dat is natuurlijk verschrikkelijk dodelijk tijdens zo'n sessie.
Ik vind het mooi, want dan zet je hem gelijk op scherp. Eén, ik ben niet van het generaliseren. Dus ik ben niet zo heel erg van dat hoort bij die generatie of dat hoort bij jongeren. Maar je ziet wel over het algemeen, denk ik, dat het bewustzijn van de maatschappij groeit. En dus ook de aandacht voor dit soort dingen. Voor je eigen persoonlijke ruimte die je bijvoorbeeld hebt in de maatschappij of in een gezin of in je relatie, maar ook op het werk. En daar dus daadwerkelijk ook keuzes in te gaan maken. En je leven dus meer, niet te maken, maar wel wat meer grip proberen te krijgen en te uit te oefenen op je leven. Dus wat dat betreft zie ik wel een trend. Dat het steeds toegankelijker wordt of logischer wordt dat je hiermee bezig gaat. Dat zie je in de media, maar dat zie je ook om je heen. En zeker, ik denk dat jongeren er meer voor openstaan. Dat wel.
Maar het is een trend wat je al aangaf. Hè? En wat ik altijd dan zie bij trends is dat je hebt een hele hoop trendvolgers. En die gaan in een week dit soort zaken doen. Ja, dan ben je er niet, denk ik. Hè? Dit is echt wel een overtuiging die je een langere termijn nodig heeft om ook een resultaat te gaan brengen bij jezelf.
Ja, je moet erin geloven. Het is een investering die je doet. Het is niet en elke investering, ook als je naar de Olympische Spelen wil, moet je gewoon, of de Tour wil winnen, moet je gewoon pijn lijden. Moet je gewoon offers brengen, een lange adem hebben. Dus enerzijds dat hogere doel centraal hebben. Dus waar doe ik het voor en is het me waard?
Ja.
En vervolgens daar dus je hele leven op ontwerpen. Om te zorgen dat je dat doel gaat bereiken. Dus bijvoorbeeld je dieet, maar ook je ritme. Van hoeveel uur slaap je pakt of wanneer je opstaat of wanneer je wat doet. Het mooi bruggetje naar hybride werken natuurlijk. Maar dat gaat er natuurlijk, dat moet je radicaal gaan beetpakken. Dat vraagt om bepaalde discipline. Je vroeg er net al even naar van reflecteer je dan ook op dat soort momenten, weet je, op zo'n taartmoment. En dat is het gevaar, weet je, dat je daarin doorslaat en dat je jezelf te serieus gaat nemen of dat je gaat vastzetten erin. En dat is ook
dan wordt het weer fixed mindset.
Precies, ja. Dus dat is ook interessant. Het proces zelf of de momenten zelf kun je ook in doorslaan. Dus daar continu die balans ook in vinden tussen hoeveel aandacht geef ik eraan en hoe moeilijk maak ik het mezelf en hoe hou ik het leuk eigenlijk?
En wat ik interessant vind is, dit gaat over individuele processen. Dus wat doe ik met mijn mindset en met de doelen die ik wil halen? Maar jullie werken ook voor hele grote organisaties.
Exact.
Dus hoe, ja toch? Ja, dus ik denk, oké, als het een individuele uitdaging is, hoe pas je die uitdaging dan toe op organisaties? Kun je daar iets over vertellen hoe jullie dat dan aanpakken?
En wat heeft zo'n organisatie dan aan? Welk voordeel is er voor zo'n organisatie? Ja. Zit daarin?
Ja, uiteindelijk is het een growth mindset cultiveren, zoals je dat zo mooi kunt omschrijven, is niets anders dan zorgen dat mensen, medewerkers, teams of organisaties dat hoger op de agenda krijgen, daar meer bewustwording voor creëren. Omdat ze erin geloven dat die investering ze ergens brengt of ze helpt hun doelen.
Dus investeringen in het individu draagt bij aan een hoger organisatiedoel, zo bedoel je?
Precies, ja. Inderdaad. Dus als je dat op de lange termijn bekijkt, ik geloof erin dat als ik investeer in die growth mindset, dat betekent dus dat je moet beginnen bij het individu. Want uiteindelijk draait het om mensen. En ja. Als je dat plat slaat, zijn dat individuen. Een organisatie of een team is natuurlijk een collectief aan individuen.
Ja.
Dus dan richt je op dat, op die mensen. En ik geloof erin dat als jij die mensen, als jij je medewerkers respecteert, ze gaat zien als complete mensen. En dus daar ook je organisatie op inricht en ook de aandacht daarvoor reserveert. Dat per definitie zijn vruchten gaat afwerpen. Je trekt de juiste mensen aan, de juiste energie komt in het bedrijf of in de organisatie. En het wordt uiteindelijk vanzelfsprekend dat je met z'n allen enthousiast wordt van de doelen waar je dagelijks aan werkt.
Ja, dus feitelijk geef je aan dat als jij als organisatie dus hierop investeert, dat je in plaats van je marketing DNA ook je werkelijke DNA gaat behalen binnen je cultuur van je medewerkers.
Ja, dus eigenlijk een andere kijk inderdaad op marketing. Want uiteindelijk geloof ik in marketing. Marketing is niet een label plakken ergens op. Marketing is eigenlijk het vertellen van het echte verhaal. En als het echte verhaal mooi is, dan wil je dat graag delen. En dan spreekt dat mensen ook aan.
Ja.
Dus een heel mooie spin die je eraan geeft inderdaad. Als je het vanuit dat perspectief bekijkt, bijvoorbeeld werkgeverschap. Wat voor werkgever wil jij zijn in de toekomst? Geloof ik erin, als we dan even teruggrijpen op die trend, dat talenten en ook jonge talenten in de toekomst, de leiders van de toekomst, veel vaker zullen gaan kiezen voor organisaties die hun mensen daadwerkelijk centraal stellen, respecteren, aandacht geven en helpen zichzelf te ontplooien binnen die context van die organisatie en ook daarbuiten.
En juist nu in deze tijd, hè, waar we vorig jaar begonnen met noodgedwongen vanuit huis werken, waar we dachten dit is met een paar weken voorbij, zitten we hier natuurlijk al een hele tijd in. Ik heb het gevoel, en ik ben benieuwd hoe jij dat zo ervaart, ik heb het gevoel dat dit onderwerp op de een of andere manier nu juist de aandacht krijgt. Hoe zie jij dat?
In ieder geval meer aandacht heeft gekregen ook.
Ja, precies.
En bedoel je dan het onderwerp de aandacht voor de mens?
Ja, ja. Van de behoefte, want jij zegt, ik zou het zo mooi vinden als organisaties die medewerkers als compleet plaatje zien. Nou, je keek nu letterlijk bij iemand in de zolderkamer mee. Dus er was geen verschil meer tussen werk en privé. Denk je dat dat hier aan een bijdrage levert?
Ja, wat de coronacrisis heeft gedaan, heb ik natuurlijk ook veel mogen analyseren en veel mogen in perspectief mogen plaatsen. We zijn met Gravity Day kort begonnen voordat de coronacrisis startte. En wij werden ook voor het blok gezet. Wat gaan we doen? Ja. Gaan we gas terugnemen of gaan we juist extra stappen zetten om te zorgen dat deze filosofie in ieder geval meer mensen bereikt. En je ziet dus eigenlijk dat we terug werden geworpen op onze basis. Dus we moesten gaan kijken van je werd teruggeworpen op overleven, om het even heel zwart-wit te zeggen. Wat is voor mij belangrijk? Wat zijn voor mij mijn kernwaarden? En als je dat op privégebied al had, sloeg dat natuurlijk ook door op de professionele context. Met wat voor mensen werk ik samen? Voel ik me hier fijn? Al dat soort filosofische vragen kwamen natuurlijk meer ter sprake. En als je dan inderdaad het dan weer gaat opbouwen en langzaam maar zeker in een bepaald ritme komt, gingen we ook zien wat werkt er wel en niet aan de oude manier van werken van pre-corona.
Ja.
En daar langzaam maar zeker ook beelden bij vormen van hoe willen we dat dan misschien nu radicaal of anders gaan inrichten. Dus de coronacrisis met het noodgedwongen thuiswerken heeft heel veel inzichten met zich meegebracht.
Ja.
En zowel voordelen als nadelen van dat thuiswerken. Maar wat wel heel duidelijk was al vanaf dag 1, is dat mentale welzijn daarin een belangrijk aspect is. Hoe zorg je ervoor dat je mensen mentaal fit houdt? Ook in een periode waarin ze beperkt zijn, of in een periode waarin ze moeten veranderen, waarin ze wendbaar moeten zijn. Hoe zorg je ervoor dat je dat als werkgever organiseert? En dan zie je dat veel organisaties daar toch wel mee struggelen. Wat ook logisch is, omdat ze dat niet gewend zijn.
Maar
is...
Sorry, Carina.
Sorry. Dit gebeurt nooit.
Nee, bijna nooit, toch?
Goed teken, toch?
Ja, absoluut, ja.
Maar vraag.
Wie is dan jouw ideale gesprekspartner om dit te starten binnen een organisatie? Is dat dan traditioneel eventjes HR? Of is dit veel meer de business unit manager die ziet bij zijn medewerkers van hier moet wat gebeuren?
Ja, of het individu die in de gaten heeft, gaat niet goed met me.
Ja, ik ga daar... Ik laat dat helemaal los. Ik heb natuurlijk ook vanuit mijn business achtergrond, weet je, ik heb bedrijfskunde gestuurd. Dan leer je dat soort modellen. Wie is je doelgroep? Wie spreek je aan? Ja, wat voor behoeften vul je in? En ik ben daar veel meer mensgericht. Dus ik laat dat los en ik zeg van ieder individu waarmee ik spreek, maakt niet uit welk niveau in een organisatie die persoon bekleedt of welke rol, zou een ingang kunnen zijn. zou kunnen zorgen voor een goed gesprek. Zou mij en zou die persoon zelf tot inzicht te kunnen brengen en beweging in gang kunnen brengen.
Want jullie werken ook samen met een individu. En zeg je dan eigenlijk van, als ik hem vanuit het individu benader, komt vanzelf wel ook zijn leidinggevende of zijn team. En dan krijg je ook een beetje een soort viral change effect. Hè? Dan gaat dat, de vlek noemen we dat ook wel eens, die gaat dan vanzelf.
Precies, zo ja, bekijk je. Als je die modellen erop loslaat, dan geloof ik daar heel erg in. Weet je, die authentieke verandering, die komt denk ik toch vanuit de mensen zelf.
Ja.
En als er genoeg mensen zijn, of er is inderdaad één iemand die opstaat, die zich uitspreekt, die iets op de agenda zet van een teamoverleg. Hey, ik heb toch wel behoefte aan dit. Of ik heb iemand gesproken die vertelde mij dit en dit en ik mis dat. Dan kan het balletje gaan rollen. En ik ben heel erg van de lange adem. En ik geloof dat dat dan of met ons of zonder ons dan inderdaad een beweging op gang kan brengen. En daar gaat het me uiteindelijk om. Dat veel meer mensen bewust met die growth mindset omgaan.
En is die kwetsbaarheid tegenwoordig veel meer toegankelijk? Ik ben namelijk niet gewend vanuit mijn verleden dat er in een meeting over dat soort onderwerpen werd gesproken. Sterker nog, het was, ik ben opgevoed met niet lullen, maar poetsen.
Werk, privé, maar laat je maar thuis. Hoor ik ook nog steeds vaak mensen zeggen, ik ben op het werk hoor, daar hebben we het nu niet over.
Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld van Liz en Molly. Ze hebben ook een hele gave Instagram pagina. Ze hebben een boek geschreven, Emotions at Work.
Ja.
En ik denk dat er nog een lange weg te gaan is. Maar dat dit wel signalen zijn dat er dus inderdaad veranderingen gaande zijn. En dat het veel normaler wordt om ook je emoties mee naar het werk te nemen. Oftewel, om jezelf te kunnen zijn op het werk. En hoe meer daar de ruimte voor komt in een cultuur, hoe menselijker een organisatie wordt. Maar tegelijkertijd is het ook lastig om mee om te gaan met emoties. Dus die bewustwording op dat gebied weer, hè, dus mentale fitheid, maar ook emotionele fitheid, dat vraagt om investering, dat vraagt om kennis.
Ja, want dit gaat heel erg over het individu. Maar als ik nou als medewerker zeg, hey, in een willekeurig overleg, wat jij net als voorbeeld geeft, ja jongens, dit en dit speelt er vandaag bij mij, dus ik ben misschien niet helemaal bij met mijn hoofd, dan heeft dat natuurlijk effect op de anderen. Dus dat gaat automatisch een sneeuwbal hebben. Dus is in jullie aanpak dat je zegt, oké, we gaan met jou aan de slag als individu en we zouden het fijn vinden als bijvoorbeeld je leidinggevende aanhaakt? Is dat een soort, ik kan me voorstellen dat je dat als randvoorwaarde meegeeft, want als leidinggevende moet je dan daar ook iets mee. Niet iedereen heeft dat talent.
Ja, ik kan je vertellen, wij zijn in eind maart zijn wij begonnen met stand-ups met de medewerkers.
Ja.
En daar vroegen wij ook naar de mensen hun gevoel. En ik kreeg een paar Bambi-ogen terug. Yo, waar heb jij het nu over? Want we praten toch over het werk tijdens dit soort meetings.
Bij je medewerkers bedoel je?
Dus
ook andersom heb je de ervaring.
Exact, ja.
Ja, nee. Super interessant en ik kom dit ook tegen. Om daar gelijk op in te haken. Ik heb vorig jaar een overlegmanifest gepubliceerd waarin ik zeg dat je uit mijn hoofd 1/4 van je tijd, van je overleggen, moet besteden aan small talk. Om te kunnen zorgen dat je ook die ruimte geeft om te ventileren, om niet werkgerelateerde zaken te bespreken en ook ruimte te creëren voor verbinding, et cetera. Ja. Maar inderdaad, het moet ook bij de cultuur passen en mensen moeten eraan wennen. Maar daarin toon jij in dit geval al leiderschap. En ik kan me voorstellen dat mensen misschien soms wat ongemakkelijk worden of raar opkijken. Ja. Inderdaad, die Bambi-oogjes. Tegelijkertijd triggert het vast wel iets in ze. Want jij doet het ook om een reden. Jij stelt je ook kwetsbaar op. En wellicht dat het de volgende keer makkelijker gaat. Of komen mensen zelf met dit soort nieuw gedrag.
Ja.
Ja, heel interessant dit.
Wilde je er nog op reageren? Ik verwachtte eigenlijk nu iets van jou. Maar...
Ja, verwacht je? Ja. Nee. Kijk, ik vind het gewoon heel interessant. En ik vind dit soort onderwerpen heel interessant. Enkel bemerk ik wel dat op het moment dat je het vanuit de werkgever, in ieder geval bij de medewerkers aan de kaak stelde, dat men al heel snel zoiets hebt van, wacht even, wat zit hierachter? Wat is jouw intrinsieke motivatie, is dat wel ik of heb
maar
jij
deed
niet
je
een
het
ander...
dan daarvoor al? Want dat vind ik dan een interessante vraag. Was het een nieuw soort vraag die je stelde?
Dat was zeker een nieuwe vraag die ik stelde. Want daarvoor heb je dit soort gesprekken, of in ieder geval hadden wij dit soort gesprekken bij de
koffie.
De koffie. Nou, ik drink geen koffie, maar in de kantine of waar we zaten met elkaar. En net zoals je net al aangaf bij zo'n meeting, stel dat je een uur meeting, dan had je 10, 15 minuten chit-chat met elkaar aan de voorkant en aan de achterkant. 7 minuutjes. En daar kwam altijd heel veel emotie of al heel veel van iemand naar voren. En dat zei hij dan niet letterlijk, maar in het verhaal kon je wel merken, oh, die heeft echt een slecht weekend gehad. Dit is het verhaal.
Dus met name het middel is veranderd. Dus je deed het eerst fysiek en toen werd het online. En dat was nieuw.
Nou ja, we deden het fysiek, maar zonder aandacht, als ik het zo mag zeggen. Het was een soort natuurlijk proces. En nu krijgt het in één keer een stempel en een silootje, waardoor het aandacht gaat krijgen.
Ja, wat mij betreft trek je daar inderdaad weer een deur open naar een domein, wat inderdaad nog voor ons heel erg zoeken is met z'n allen. Van dat het gaat hier om het informele circuit, wat je vroeger gewoon als vanzelfsprekend had hangen in de lucht, in het gebouw. Exact, ja. En wat ontstond en wat zichzelf ook wat ervoor zorgde dat problemen werden opgelost of dat er nieuwe ideeën werden geventileerd.
Ja.
Dat moet je nu geforceerd gaan vormgeven en dat maakt het ongemakkelijk. Op een gegeven moment geloof ik ook wel in, als dat noodgedwongen thuiswerken echt achter ons ligt. We hebben vandaag natuurlijk weer een persmoment gehad waarin verteld werd over dat het thuiswerkadvies nog steeds gewoon top of agenda is. Maar als strakjes weer een balans ontstaat waarin ook momenten gecreëerd kunnen worden waar je daadwerkelijk even met z'n allen kan gaan varen of kan gaan eten, dan komt die ruimte er vanzelf weer voor. En dan moeten we dus bewust gaan nadenken dat we daar dus wel die ruimte ook, die momenten ook daarvoor benutten.
Ja, wij zien het bij onszelf. We hebben heel bewust ervoor gekozen om zeg maar meer bedrijfsuitjes te regelen. Uiteraard met alle regels die er zijn, hè? Maar wel zeg maar minder per bedrijfsuitje uit te geven, maar er meer te kunnen doen. Zodat je in ieder geval maandelijks of misschien één keer per twee maanden met elkaar bent en weg bent. Omdat dat toch heel veel doet in de emotie bij mensen. En er komen echt verhalen los. Die heb je niet tijdens een standaard meeting waar je van 9 tot 10 eventjes de IT-architectuur van een klant bespreekt.
Maar is dat dan in het kader van de growth mindset, hè, waar toch een beetje hier de rode draad in is? Is dat dan jouw manier geweest om er anders naar te kijken? Want dat is in mijn beleving de growth mindset, hè? Dat je naar andere manieren zoekt voor situaties. Is dit er dan zo eentje die je dan zo hebt bekeken onbewust?
Wij hebben een oplossing gezocht voor een vraagstuk wat wij niet per direct wisten te beantwoorden op een andere manier. En dan is dit de manier geworden.
Hoe zijn jullie tot die manier gekomen? Hoe zijn jullie tot die switch gekomen? Hebben jullie daar de mensen bij betrokken? Heeft er één iemand dat bedacht? Hoe is dat proces? Want ik denk dat proces op zich al super interessant is om te bekijken van hoe gaat dat? Mm. Hoe gaat zo'n verandering en hoe wordt dat dan vormgegeven? Want daarin, dat zegt al heel veel over waar je staat als bedrijf, denk ik.
Ja, wij hebben heel erg sterk gekeken waar de medewerkers zichzelf het meest uiten. En eigenlijk van daaruit teruggekeken van oké, maar wacht even, tijdens dit soort evenementen werd eigenlijk de meeste uiting en de meeste emotie onderling getoond. En dan bedoel ik niet zakelijke emotie, maar privé-emotie.
Ja,
en
menselijke.
Exact, ja. En hoe kunnen we dat dan omdraaien? En hoe kunnen we dat brengen in de huidige maatschappij met de huidige middelen dan wel niet mogelijkheden?
Ja.
Dat is met kleine stapjes. We hebben het ook uitgelegd, we hebben het toegelicht en dat werkt wel. En dan zie je dat het op een gegeven moment gedragen wordt. En het rare is dat hoe klein die evenementjes nu ook zijn en ook qua kosten helemaal niet zo gek veel voorstellen ten opzichte van een normaal wat wij deden 1 keer per jaar of 1 keer per half jaar. Men snakt nu heel erg sterk. Oh ja, ik ben blij dat we over 4 of 5 weken weer zo'n moment
elkaar
hebben.
Weer zien.
Ja.
Ja.
Ja, we hebben het bij hybride werken natuurlijk over de twee dimensies tijd en plek. En in dit geval komen die ook mooi samen. Van hey, hoe besteed je als organisatie de waardevolle uren in een week die je hebt? Of in een maand of in een jaar? En welk deel benut je dan op welke manier en op welke plek voor bijvoorbeeld personeelsuitjes? En ook dat is het natuurlijk super interessant. Daar kun je niet echt een business case van maken. Maar je weet ergens dat het effect heeft en dat het je iets brengt. Iets
zijn het nog personeelsuitjes of zijn het eigenlijk verbindingsmomenten geworden? En dat was een personeelsuitje al, maar dat heeft nu voor ons meer een andere kern gekregen in de uitvoer.
Ja, het zit nu meer richting welzijn.
Ja.
Ja. Want we hebben het eerder in een andere podcast hebben we het gehad over hoe verantwoordelijk ben je als organisatie, als werkgever, voor het welzijn van je medewerkers. Vind ik ook wel een mooie vraag om vandaag ook weer eens even te stellen. Kijken hoe jouw visie daarop is. Maar hoe zie jij dat?
Ja, ik zie dat, en dat is natuurlijk een makkelijk antwoord, als een gedeelde verantwoordelijkheid. Waar continu toch een balans gezocht moet worden naar hoe zorgen beide partijen, de werkgever, de organisatie, de leidinggevende. En aan de andere kant het individu, de medewerker, voor die balans. En dat ze dus beide hun verantwoordelijkheid pakken om te zorgen dat, laten we zeggen, de relatie gezond is. Of de relatie goed is. Of de relatie optimaal is. Dus dat vraagt van beide wat. Maar dat is niet. Dat is maatwerk. Dat is niet volgens een bepaald protocol wat je van tevoren kunt uitdenken en uitschrijven. Maar dat vraagt om empathie. Om continue afstemming. Continue dialoog. en om ook weer dat stukje kennis. Snap je hoe je verbinding tot stand komt te brengen? Hoe zorg je ervoor dat moeilijke dingen ook besproken worden? Die veilige cultuur weer. Dus het vraagt van beide kanten iets. En het vraagt inderdaad heel erg het empathisch vermogen van een leidinggevende.
Yeah.
Om te kunnen snappen wie welke aandacht nodig heeft. Maar ook in welke vorm. Een personeelsuitje kan voor, ik noem even een introvert persoon, misschien een iets minder een makkelijke manier zijn om zich te uiten dan een één-op-één gesprek met een collega, een vertrouwenspersoon of leidinggever. Dus ook daar in dat maatwerk en die variëteit kunnen bieden, als in dit geval werkgever, en continu dat herijken en op zoek gaan naar een goede balans, dat is superbelangrijk.
En dan zeg je, dat vraagt natuurlijk en wat van de medewerker en wat van de werkgever. Nou, dat werkgeverstuk hebben we denk ik ook wel nu al goed belicht. Maar wat als je nou zo gebouwd bent, zou ik maar zeggen, dat je neigt naar een fixed mindset? Hoe pak je dat dan aan?
Ja, ben je nog te manipuleren?
Nou, of in positieve zin, ben je veranderbaar? Hè? Want, hoe veranderen is moeilijk, dat kom ik dagelijks tegen in wat ik doe. Het is ongelooflijk moeilijk. Ik probeer zelf ook dingen continu zeg maar beter pakken van wat kan ik veranderen. Nou, dat zelfs als je het wil, hè, vraagt het nogal wat. Dus hoe veranderbaar ben je in dit licht van de growth mindset?
Mag ik een vraag terugstellen? Wat maakt jou dan om daar dan die pijn en die investering en die moeite te doen om toch te veranderen? Nou ja, wat motiveert jou?
Er is altijd een verlangen. Hè? Dus er is altijd.
Maar dat is verlangen bij jou.
Ja, dus ik heb intrinsiek wil ik veranderen. Nou ja, wil ik. Soms wordt het ook gewoon tegen me gezegd, want het zou handig zijn als je dit eens gaat doen. En denk, oh ja, oké, ja, je hebt een punt. Uiteindelijk zal ik hem zelf moeten voelen dat ik wil veranderen. Maar het is nog steeds niet makkelijk. En als jij nu, Erik, tegen mij zou zeggen, Carina, ik zou het fijn vinden.
Als jij is veranderd.
Als jij is veranderd. Dan zeg ik, oké, Erik, ik luister ernaar. Maar dan moet ik nog steeds dat vermogen hebben. Of de kennis, of de kunde. Dus hoe pak ik dat? Stel, Erik stelt mij een vraag. Carina, zou jij dit willen veranderen? Dan zeg ik, oké, ik ga erover nadenken. Dan is dat natuurlijk nog maar één deel van de oplossing, toch? Dat ik het wil. Wat is dan de volgende stap?
Ja, het is als ik het op mezelf betrek. Ik was vroeger heel goed in een hoger abstract doel formuleren. Ik wil de wereld veranderen. Ik wil dingen betekenen. Ik wil mezelf van wat verschil maken. Dat soort algemene, ja, toch wat dooddoeners. Tegelijkertijd is het ook natuurlijk een mooi vertrekpunt. Als je dat hebt, hè? Als je als persoon die ambitie hebt. Maar hoe vertaal je dat dan in het dagelijks leven? Hoe zorg je ervoor dat ik dan dagelijks dingen doe die daaraan bijdragen? Aan dat verre abstracte doel. Misschien bereik je het nooit. Maar je wil wel voor jezelf het gevoel hebben dat je ermee bezig bent.
Ja.
En dat betekent dus dat je niet moet laten afleiden door andere dingen. Elke dag uitgaan, alcohol, verslavingen, noem maar op. Hoe zorg je ervoor dat je dus keuzes maakt die bijdragen aan dat abstracte doel. En ook dus aan jouw levensgeluk of je zelfontplooiing. Die motivatie en dat continu bekrachtigen bij jezelf, elke dag weer. Dat continu het scherp hebben van je doelen op de lange en op de korte termijn. Dus het ook daadwerkelijk in stukjes kunnen hakken.
Ja.
Van wat kan ik vandaag doen om weer een stapje te zetten in dat proces. Dat motiveert. En dat is dus een stukje positieve psychologie. Dat is een stukje reflectie. Maar ook continu weer herijken naar van waar wil ik naartoe. En ben ik nog steeds met de juiste dingen bezig.
Maar dit hoor je ook wel terug in de meest, als ik dan even de succesverhalen van mensen. Mensen die echt iets hebben neergezet en echt iets hebben bereikt, die hadden een nog veel groter doel. En wij zijn natuurlijk super blij met wat ze hebben bereikt. Maar hun stip lag nog wel kilometers verder op die horizon.
Ja, ik vind daar altijd het mooie voorbeeld van de mannen van 365 dagen succesvol. Hè? Die als stip hadden Nederland het gelukkigste land ter wereld. En ze zijn een heel eind op weg. Hè? Dus dat is, vind ik, altijd wel een mooi voorbeeld. Maar die beginnen inderdaad met, wat is nou onze eerstvolgende stap, volgens mij. Hè? Als ik een beetje zo terugvertaal. Bedoel jij hem ook zo als succesvolle? Of heb jij een ander voorbeeld in je hoofd?
Nou ja, als je gewoon kijkt naar mensen die heel succesvol zijn in welk gebied dan ook. Hè, en voor de buitenkant kan succes zijn in materie. Maar mij gaat het om wat ze voor hunzelf wouden bereiken. Dan zie je dat die mensen vaak echt een gigadoel voor hunzelf hadden gezet. Maar er ook alles voor over hadden om dat doel te bereiken. In de breedste zin des woords. En dan heb je echt wel een hoog veranderd mindset. Omdat je elke uitdaging die je onderweg tegenkomt, ga je omdenken om te kijken, hoe kom ik daar langs, hoe kom ik een stap verder.
Maar zeg je dan, dat vind ik allemaal leuk, zeg je dan daarmee dat elke succesvolle onderneming gestart wordt of bij of succesvol wordt doordat er een individu onder staat met een hele duidelijke missie?
Nee, niet per definitie.
Okay.
In ieder geval niet in mijn gedachtegoed.
Nee, ja, ik was even benieuwd van heb je dus als organisatie altijd een individu nodig die die missie kan vertalen naar een persoonlijk doel? Ja, het is een doordenken, hè?
Het is een doordenken. Ik denk dat uiteindelijk komt het wel neer op leiderschap. En dat is altijd terug te leiden tot een individu of een aantal individuen. Maar het kan zo zijn dat een initiator of een initiatiefnemer of een oprichter van een bedrijf die een mooie droom heeft, een hele mooie droom heeft, maar geen idee heeft hoe die dat moet manifesteren.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Dus daar heb je weer andere mensen voor nodig die dat tot een realiteit, die dat kunnen operationaliseren, die droom. Dus dat is één ding. En het andere ding is inderdaad dat hogere doel, dat ver weg ligt. Ja, inderdaad, als je daar groot denkt en als je ook nog eens weet dat dat jouw taak is hier op aarde, om het heel even gelijk wat spirituele filosofie te maken, dan lijken ze inderdaad wel gek dat ze obsessief zijn door dat doel. Maar daardoor komen ze wel tot grote stappen, tot grote hoogtes. En dat is dus een ander aspect, hè, van het naar binnen keren. Ik noemde in het begin al, ik ben vanuit het binnen, van binnenuit groeien. Wat is jouw taak? Wat ligt er in jouw straatje? Wat past bij jou? Dat is natuurlijk ook nog een proces van jaren.
Precies. Een vraag op zich.
Ja, om te ontdekken, überhaupt voordat je inderdaad de dingen kunt gaan doen die jou gelukkig maken.
Ja, mijn voorbeeld net ook was veel meer, en ik ga hem even ook tastbaarder maken.
Ja, graag.
Neem die, ik kan me nog goed herinneren, dat ik weet niet hoe lang dat geleden is. Ik denk wel 8-9 jaar geleden was er een 17-jarige jongen uit Delft. En die zou wel even de oceaan gaan schoonmaken. En daar is de Ocean Cleanup uitgekomen. Yeah. En die had een heel groot, machtig, mooi idee. Yeah. En iedereen had zoiets van, nou joh, weet je, allemaal hartstikke leuk, aandacht. Hij krijgt 2-3 keer RTL Late Night of whatever tot zijn beschikking. Maar hij heeft nu wel iets neergezet. En er gebeurt wat. En het is niet de hele oceaan leeg en schoonmaken zoals hij initieel als idee had. Maar al haal je maar 5% weg, dan is het al meer als dat iemand anders doet.
Ja,
dat voorbeeld ken ik toevallig. Dat is Bojan Slat. Ik ken hem persoonlijk. Maar inderdaad, hij had zijn TEDx-talk of TED-talk die inderdaad viraal ging. Ja. En ook de New York Times haalde en superveel aandacht kreeg. Dus zijn gedachtegoed, zijn idee heeft uiteindelijk voor gezorgd dat er heel veel mensen in beweging zijn gaan komen. En
misschien een keten ook teweeg heeft gebracht. Want daarna zijn natuurlijk veel meer mensen gekomen die zich hard gingen maken voor het milieu of het klimaat.
Ja, dat is growth mindset puur zang. Het is er nog niet, maar je gelooft erin en je gaat ervoor.
Ja.
En nu wil ik hem even heel pragmatisch maken, want we lopen een beetje tegen het eind. Maar stel nou, wij staan als individu of als team. Jij staat helemaal in de startblokken klaar. Ik wil hier iets mee. Hoe starten wij een dergelijk vraagstuk met jou? Of jouw organisatie? Of hoe starten mensen?
Oh, dit is eigenlijk gewoon pitchtijd, is dit?
Dit is pitchtijd.
En nu moet ik scherp zijn.
Heel scherp.
Ja, want het is heel simpel. Wij zoeken altijd naar een goede match. Hè? Dus dat je op cultureel niveau een match hebt. Dat de organisatie er klaar voor is. Dat de organisatie de juiste beweegredenen of motivaties heeft om hiermee te starten.
Dan?
Ja, ik merk het snel in gesprekken. Of wij merken het snel in de gesprekken die we doen. We hebben daar natuurlijk ook onze vragen voor om daarachter te komen.
Ja.
En dan probeer je te kijken of wij die oplossing kunnen bieden, of dat er een andere manier, een andere interventie te doen is.
Ja.
En dat kan zowel op het individuele niveau, zoals we net besproken, maar ook op het leiderschap of directieniveau. Het gaat vaak over veranderingen, daar moet je in investeren. Het gaat niet om één workshop, dat kan natuurlijk wel iets in beweging zetten. Dat kan wel iets in beweging zetten, maar het gaat uiteindelijk voor dat langetermijn traject. Ja. En heb je die lange adem? Geloof je erin? Wat zijn de stappen die je daar volgoorlijk in zet? En hoe zorg je ervoor aan de ene kant dat er een bottom-up beweging kan ontstaan, maar hoe zorg je ook ervoor dat er de ruimte voor is vanuit de top om dat gedachtegoed te cultiveren? Dus in essentie is het zoeken naar de juiste match. En dan geloof ik dat op de lange termijn de rest vanzelf volgt.
Ja. Wil je nog iets toevoegen? Je laatste gedachte om te delen?
Nou, we zijn hier natuurlijk bijeen voor hybride werken, dat is een transitie die we met z'n allen, of een beweging die we met z'n allen in de maatschappij zien, in organisaties zien. En mijn oproep is om dat moment, dit moment van langzaam naar een nieuw balans toe groeien, bewust aan te gaan. En als organisatie, maar ook als individu te gaan nadenken. Wat zijn mijn opvattingen? Wat wil ik graag? En hoe kan ik zorgen? Ja, precies. Ja. Hoe kan ik zorgen dat ik mezelf, mijn eigen identiteit, mijn eigen doelen kan verwezenlijken in de context van die organisatie?
Ja.
En hoe kan een organisatie dat benutten, dit moment benutten, om die organisatie zo in te richten dat het inderdaad een toekomstbestendige organisatie is?
Ah, mooi.
Dankjewel.
Waar kunnen onze luisteraars jou terugvinden of via bereiken?
Ik ben heel actief op LinkedIn.
Dat hebben wij gezien.
Ik deel daar veel inspiratie en ik stel er ook wel eens vragen. Maar ik zou mij connecten op LinkedIn, Shiraz Kasmi. En dan reageer ik altijd vrij snel. En ik ben ook altijd bereid om te bellen of een koffietje te doen. Want ik vind het heel mooi om die verhalen inderdaad gewoon persoonlijk te horen.
Nou, top.
Dankjewel voor deze inspirerende inzichten. Ik heb in ieder geval een hele hoop geleerd. En mijn hersenen die zijn echt flinke overuren aan het maken op het moment. Superleuk.
Jullie ook bedankt. Ik vond het een heel mooi gesprek. Echt heel leuk dat jullie me hebben uitgenodigd.
Graag gedaan.
Dank jullie wel.
Dankjewel.
Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website.
HybridWorkPodcast.com.
Horen we jou binnenkort hier te gast?
Of heb je ideeën?
Laat het ons weten.